Ik ben dankbaar en ik dank God daar ook voor dat ik samen met jullie op dagen zoals deze kan zijn. Dat ik samen met jullie die liederen mag zingen, samen mag bidden en samen mag erkennen dat God onze Heer is. I'm very thankful and grateful towards God that I can be with every single one of you in times and in moments like these. That we can be here together. And I feel it a privilege that I can worship our God together and that we can call Him our Lord. Vandaag wil ik wat gedachten met jullie gaan overdenken uit het boek van Romeinen. Today I want to think and share some thoughts from the book of Romans. We hebben juist in het voorlaatste lied gezongen, Abba Vader. En we hebben in dat lied eigenlijk verwoord dat we alleen maar van God willen zijn. Dat we God willen toebehoren. Dat wij alleen maar en slechts alleen van Hem mogen zijn. En ik denk dat de les van vandaag die sluit ook heel mooi aan bij die gedachte. Want dat heeft natuurlijk implicaties als wij zoiets zeggen en zingen. In the last but one song, we sang about Abba Father. And in that song, it talks about how we as people, and we sing about this, that we want to belong to God and God alone. And this is quite a thought if we express this. Because of course this thought has some implications in our life. And that it clings to the lesson that we are going to think about today. Well, let us go to Romans chapter 12. Laten we naar Romeinen hoofdstuk 12 gaan. Verse 1 and 2. Romeinen 12, vers 1 en 2. En daar zegt Paulus, hij begint zijn zin natuurlijk in het midden van de brief, of zelfs tegen het einde van de brief, maar hij spreekt, ik vermaan u dan, broeders. Nu, vermanen is zo'n woord, als we dat horen. Ik heb dat in de studie dinsdag ook gezegd, dat we daar wat meer zouden over nadenken. Dat woord heeft een heel negatieve betekenis. Veel mensen die beginnen al direct te huiveren als ze het woord vermaning horen. Maar dat woord op zich, dat betekent om iemand bij zich te roepen. Iemand aanspreken om iemand aan te sporen. Nu, die aansporing, dat kan inderdaad soms wel eens negatief zijn. Maar dat kan eigenlijk in de Bijbel wordt dat woord op verschillende manieren gebruikt. Namelijk soms wordt dat gebruikt een vermaning om te kalmeren. Een vermaning om iemand te smeken om iets te doen. Een vermaning om te troosten. Om iemand te bemoedigen. Om iemand te sterken. Of om iemand te leren. Dus en we gaan dan even kijken waarom Paulus hier de broeders, zij die van God zijn, zij die God toebehoren, waarom hij hen deze vermaning toespreekt. Now, Paul begins his sentence, and of course it's within the context of the whole letter, but we are not going to discuss the whole letter today, but only these two verses and some other verses from the book of Romans, but they should be read, of course, in the context of the whole book. But he begins his chapter 12, verse 1, he says, I appeal to you, therefore, brothers. Now, appeal, the word from Greek also means admonish. And when we think about admonishing somebody, it often has a negative sound to it. People are often intimidated by the word admonishing. Now, admonishing in a biblical context means to call somebody to himself, and to try to, I'm trying to translate this, to address this person for a certain purpose. Now, this sometimes can be for a negative reason. But in the Bible, we see examples that people are admonished to calm down, to be comforted, to beg, to do something, to be encouraged, to be strengthened, or to be learned. So it can be of various reasons. So we need to go into the context and find out what Paul is admonishing these brethren, wherefore he is doing this. Nu, hij zegt dan ook waarom. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden van God. Dat is waar deze christenen in Rome aan moeten denken, wanneer Paulus hen gaat vermanen. Zij moeten gaan denken aan Gods barmhartigheid. Nu, waarom zouden zij moeten gaan denken aan Gods barmhartigheid? Wel, als ze dat niet voor ogen houden, dan heeft wat Paulus daarna gaat zeggen ook weinig invloed in hun leven. Now, Paul says why he is admonishing them. And he says this in view of the mercies of God. He wants these Christians in Rome to consider God's mercies. Because if they do not consider the mercies of God, what he will say further on will not have the full effect as he wants it. Nu, Paulus zegt ook niet gewoon, ik beveel u broeders. Hij wil hen echt doen nadenken daarover. En dat is ook mijn wens vandaag. Dat ik jullie daartoe kan aanzetten, dat jullie ook eens gaan nadenken. En als jullie dat al doen, heel goed, maar dan nog meer. Over Gods barmhartigheden. Now, Paul speaks and he admonishes because of God's mercies. Now, we need to consider as they, Paul really wants them to think about God's mercies. And if they don't want to think about this, whatever he is going to say next will have no real effect and no full effect as he wants it. And now Paul is not just saying, I command you. He could have said, I command you. No, he really wants to consider these things. And this is my wish for you today too, that you would reflect in a moment, and if you do it already, very good, but do it even more about God's mercies. And hoe gaan we dat doen? Ga eens naar Romeinen 3. Go to Romans chapter 3. Vers 23 tot en met 26. Vers 23 until 26. Alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. 25. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar hij de zonde die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd. Zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is. Alle hebben gezondigd. Alle hebben in hun leven zijn ze op het punt gekomen dat zij Gods heerlijkheid niet hebben erkend. Dat zij zo zijn gaan leven dat zij Gods de eer die hem toekomt, zijn ze hem niet gaan geven en ze hebben hem eigenlijk met de voeten getreden. Kunt u dat voorstellen als iemand die een hele dag tegen uw benen op zit te stampen en dat het zo ontzettend pijn doet en het doet alleen nog maar meer en meer en meer pijn. En wat wordt er van God gezegd? Hij heeft dat verdragen. Hij heeft verdragen dat alle zondigden en alle zijn heerlijkheid tekort deden. We see here in the scripture that all have sinned. And it says in verse 23, all fall short of the glory of God. So all people at one point in their life start sinning, start disobeying God, start mocking God, start living the life that is not the life that God has purposed life for. That is not why he has created mankind. But all have sinned. And all do this. And you can compare this. If somebody would for the whole day continue to hit your leg. In full power. And he would do this time and time and time and again. Would you be pleased? No, you would not be pleased. Now sin is so much worse. What a man does to God. And what do we see that God does? God forbear it. God forbear our sins. And he looked beyond that point. Rabbi Joost in de schriftlezing van Pravin voor het avondmaal hebben wij gelezen over God die ons genade heeft geschonken. We hebben gelezen van dat er een moment was dat wij als mensen zwak waren. Dat wij, toen wij nog zondaren waren, dat Christus toen voor ons gestorven is. We hebben gelezen, en dat is toch heel merkwaardig in vers 10 van hoofdstuk 5, dat wij vijanden waren van God. Wij waren zijn vijanden. Maar wat deed God? God verdroeg ons. In the scripture reading of the Lord's Supper, in which Praveen led us, we saw that God showed mercy, that He justified us. He saved us by grace when we were yet weak. We saw in this scripture, in verse 8, that we were sinners. And in verse 10, it even emphasized more what we were, how our condition was toward God. It says that we were His enemies. We were God's enemies. Nu, dat is de gedachte die we even voor ogen moeten houden. Want als we dat niet begrijpen, dan begrijpen we ook niet hoe barmhartig God is. En barmhartigheid, dat is iets, dat komt voort uit wie jij bent, uit hoe jij denkt. Dat God is barmhartig, omdat Hij juist getoond heeft dat Hij niet wil dat mensen verloren gaan. Now, when we think about mercy, mercy is something that comes from the deepest sense of yourself. It is who you are, how you think. Now God is mercy. Now God looked beyond our guilt. He did not want us to be lost. He showed us mercy. He wanted to save us. In 2 Corinthians 1 verse 3 and 2 Corinthians 1 verse 3, we will not go there. I will just read it. Daar staat zo: geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God aller vertroosting. Dat is wie God is. It says there, praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of all mercies and the Father of all comfort. God is niet zomaar barmhartig. Hij is de Vader van alle barmhartigheden. God is not only merciful, He is the Father of all mercies. He is the one who can teach us what mercy is. En daar moesten die christenen in Rome dus aan denken, wanneer Paulus zegt, ik vermaan u en ik doe beroep op Gods barmhartigheden. So this is what the Christians in Rome should think about when Paul addresses them and when he says, I beseech you, I admonish you by the mercy of God, or by God's mercies. Nu, wat zegt hij dan? What does he say then in Romans chapter 12? Wat wil hij hen duidelijk maken? What is he wanting to make known to them? Well, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Only the last part of verse 1. Maybe I'll quickly read it in English too. So what does Paul want them to know when they think about God's mercy? Well, that they would present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Onze innerlijke mens heeft van God een tent gekregen. Een tent waar wij in wonen. Want we zien allemaal onze tenten hier zitten, de lichamen die God ons gegeven heeft. Maar onze innerlijke mens, die kunnen wij niet zien. En God wil dat wij onze lichamen gaan presenteren voor Hem. Dat we onze lichamen gaan aanbieden aan Hem en zeggen, voilà God, hier ben ik. Now, we are people who exist of an inner person and an outward appearance. An earthly tabernacle. And we can all see our vessels, our outward appearances, but the inner man we cannot see. What God wants us to do is that we sacrifice or that we present our bodies before Him. And that we say to God, God, here is my body, here is Peter, it's yours. Dat wij onze lichamen aan God voorstellen en zeggen, God, jij hebt mij dit lichaam gegeven, jij hebt mij genade geschonken, voilà, hier is mijn lichaam en doet jij daar maar mee wat jij wilt. So that we, with our bodies, go to God and say, God, you have given me this body, you have shown mercy to me, here is my body, use it as you please. Dat is wat Paulus wil dat ze over gaan nadenken. This is what Paul wants them to think about. Maar hoe moeten wij ons dan voorstellen? Hoe moeten de christenen in Rome zich aan God presenteren? Wel tot een levend, een heilig en Gode welgevallig offer. Maar wat betekent dat? Now how does Paul want them to present themselves to God? Well, as a living, a holy and well-pleasing offering towards God. But what does this mean? Kijk eens naar Romeinen hoofdstuk 6. Look at Romans chapter 6. Vers 10 tot 13. Vers 10 tot en met 13. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer heersen als koning in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. Vers 13, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Toen wij God niet kenden, toen wij geen deel hadden aan Gods genade, waren wij levend dood. Wij leefden wel in dit lichaam, maar onze innerlijke mens was dood. Waarom was dat? Omwille van onze zonde, onze overtreding. When we were without the mercy of God, we were living in this body that God gave us, but we were dead. We were spiritually dead. And why was that? Well, because of our sins, our trespasses. En Paulus wil dat ze gaan denken aan het voorbeeld van Jezus. Want in vers 10 zien we dat over Jezus wordt gezegd, wat zijn dood betreft, hij is voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het voor de christenen dus ook vaststaan dat zij wel dood zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Paul reminds them about the death of Jesus in verse 10. And he says, what Jesus' death concerns, he died once for all. What his life concerns, he lives for God. And this should motivate the Christians in verse 11 that they also should be dead to sin, but alive for God in Christ Jesus. Maar het moet niet alleen een levend offer zijn. We should not only be a living sacrifice towards God, we should also be a holy sacrifice for God. We moeten dus ook een heilig offer voor God zijn. En heilig betekent dat wij door God apart zijn gezet. Dat wij nu enkel en alleen leven om God te gaan dienen. Om God te gaan zeggen, God, mijn eigen ik, ja, die heeft mij destijds veel ellende gebracht. Mijn eigen ik, die heeft mij serieus problemen, die heeft mij zelfs uw vijand gemaakt. Zijt gij nu degene die gaat bepalen wat goed voor mij is en wat niet goed voor mij is. Now, holy means being set apart. Now that means if we need to present our body as a holy sacrifice to God, that we need to get rid of the idea, my own self can still determine what I do with my body. That is wrong. That is the attitude that in the first place created enmity between us and God. So now we need to present our bodies to God and say, God, you have set me apart. Here I am to do your will. Please inform me how I can live my life so it will be pleasing to you. En dat komt dan ook uit, als wij ons zo gedragen, dat wij dan ook kunnen zeggen, God, hier is mijn leven, maak het zo dat ik een welgevallig offer voor u kan zijn. Dat wanneer God naar ons leven kijkt, dat God daar blij mee kan zijn. Dat de Vader van barmhartigheid blij kan zijn met datgene wat wij uitwerken in ons leven. So when God is to look at our bodies and our lives, that he will be pleased. That he will be very proud and pleased with the life that we live and the things that we do. En wat zegt Paulus? Als we dat doen, wat is dat dan? Dat is uw redelijke eredienst. Met andere woorden, het is vanzelfsprekend. Het is niet meer als normaal als jij dat gaat doen. Waarom? Denk eens aan de grote genade die God u geschonken heeft. Now Paul says, if you are to do this, it is your spiritual worship. With other words, and I'm not so sure if the English is correct here in translation, but with other words, if I understand this correctly, Paul is saying, it is not more than normal that you are to do this. If you consider God's great mercies, what he has done for you, then this is your reasonable way of giving back to God what is due to him. What says Paulus nog meer? What does Paul say more in this second verse? Kijk in de vers 2. En word niet gelijkvormig aan deze wereld. Do not be conformed to this world, Paul says. Niet gelijk deze wereld worden. Maar is dat een, met andere woorden, kijk met wie je omgaat. Kijk met wie jij u, aan wie jij u spiegelt. In de week, ik zag daar straks een foto van Pravin. Hij was naar Amsterdam geweest met Jacinta. Hij was daar een museum gaan zien van Madame Tussaud. En daar staat Pravin met Madonna. En hij staat daar hij staat daar bij die afbeelding. Als wij niet gelijkvormig moeten zijn, dan moeten wij ons niet gaan spiegelen aan mensen uit deze wereld die God niet achten, die God niet kennen. Wat doen jonge mensen vaak? Zij spiegelen zich aan iets of iemand waarnaar zij opkijken. Wel, Paulus zegt, als je dat doet, laat het niet de wereld zijn waaraan jij je gelijkvormig wilt maken. So Paul says, now for Venus listening, oh, what is he going to say? He was talking about me. So Paul says, do not be conformed to this world. Now, if you conform yourself to something or somebody, you are looking up to that thing or person, and you want to be like that person or thing. Now, Praveen and Jacinta visited Amsterdam last week, and they went to a museum where there are all kinds of wax images. So I saw a picture of Praveen standing behind a wax image of Madonna, the artist. Well, if you can call her an artist, I would call her a great sinner, but still, the world calls her an artist. But this is what often young people do. They look up to these people and they want to conform themselves to these people. They look up to them. Now, Paul says, if you want to conform yourself, let it not be this world. Let it not be the people in this world. Let it not be the people who do not acknowledge God as their creator. Met andere woorden, kijk naar God en kijk naar Christen. With other words, look to God and look to Christian. Dus niet gelijkvormig worden aan deze wereld. Maar dat is niet gemakkelijk. Want overal waar wij komen, overal waar wij zijn, zijn goddeloze mensen. Dus de druk, de invloed van deze wereld is ook heel groot. Johannes zegt in 1 Johannes 5 vers 19 dat de hele wereld in de boze ligt. Now this is not an easy task. Because sinners and evil is everywhere. John says in 1 John 5:19 that the whole world is under the influence of the evil one. So everywhere where you will go as a Christian, there will be pressure to be conformed like evil people. Now, how can we deal with it? Hoe kunnen wij daar dan mee omgaan? Kijk nog eens eerst naar Galaten hoofdstuk 1. Een hele mooie tekst. Look at Galatians chapter 1. verse 3 and 4. Galaten 1, vers 3 en 4. Very beautiful scripture. Waar Paulus zegt: genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld naar de wil van God en van onze God en Vader. Waarom heeft God Jezus in de wereld gezonden? Om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld naar Gods wil. Why did God send Jesus in the world? Why did Jesus sacrifice himself for our sins? That we would be conformed to this world? No, that we would be pulled out of the evil world. But do we see in the scripture reading of Exodus? God delivered them from the land of slavery, while God delivered us from the slavery of sin. We hebben de schriftlezing gezien hoe God Israël uit het land van de slavernij leidde. En de geest daar uit het diensthuis geleid heeft. Maar God heeft ons in het Nieuwe Testament uit het land van de zonde weggetrokken. Om hen te dienen. Hoe moeten we dat dus doen? Let us go back to Romans chapter 12. Laten we teruggaan naar Romeinen hoofdstuk 12. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij niet gelijkvormig zijn aan deze wereld? How can we make sure that we are not being conformed to this world? Well, Paulus zegt in vers 2: maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, het welgevallige en het volkomene. This is what Paul says, how we can do it. Be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Dat woord wat hier gebruikt wordt voor hervorming, is het woord wat wij kennen als een metamorfose. The word being used here from Greek that speaks about a transformation is the word that we know, and I'm not sure if English is the very same, but metamorphosis or is that the same? Okay, so this is the very same word. Nu, denk eens aan die rups, een larve, en vaak vinden we dat vies, zo'n klein glibberig ding wat zo rondkruipt. Maar hoe dat kleine ding kan ontpoppen tot een vlinder waarvan iedereen zegt, wauw. Wat een mooi insect. When we think about a larve, is that correct? I'm not sure. We have a special word for a larve that becomes a butterfly.
It's a larva.
A larva, okay. So, we have a different word for that in Dutch. I don't know that in English. But anyway, if you look at that small insect, often we would say, ew, it's that kind of an insect. But if you see what it becomes, such a beautiful a butterfly that is so impressive, so well created, and we say, wow, when we see this. That is a transformation. That is a change. We need to change. We need to go through a transformation. Wij moeten zo een metamorfose doorgaan. Wij moeten die verandering laten plaatsvinden. Op tv zie je soms programma's waar dat noemt extreme makeover. En dan is dat iemand die wordt onder handen genomen. En die gaat dan, krijgt hij wat smink, nieuwe haarkap, wordt wat aan de figuur gedaan. Soms worden er nog allerlei chirurgische ingrepen gedaan. En als dan die persoon buiten komt, en de familie heeft die lang niet gezien, die kent alleen die oude persoon. En dan komt die daar op de rode loper, dan zie je die familie tranen krijgen van blijdschap en dan zeggen die allemaal, wauw, wat is daarmee gebeurd? Wie is dat? Ik herken u niet meer. Dat is een metamorfose. When we think about the TV show Extreme Makeover, you might have heard from it, but the idea is that a person, a common person, is being what they do is they give that person a haircut, some blush, sometimes surgery, sometimes the weight is reduced or whatever they do. And so when they open the door and the family has not, and the friends have not seen this person for a while, this person comes out and everybody is in awe. They say, wow, who is this person? They often start crying and from happiness. They cannot believe this change that has taken place. That is, again, a transformation. That is what we should go through. A transformation. We moeten een verandering doorgaan, zoals Paulus zegt, een vernieuwing doorgaan van ons denken. Ons denken moet veranderen. We need to be transformed by the renewal of how we think. Romeinen 1, we zullen daar niet naartoe gaan. Maar daar krijgen we heel mooi beschreven van hoe mensen denken die God niet achten. En die doen maar op. En die blijven God maar tegen zijn been stampen en het interesseert hun niet. Hoeveel mensen zijn er niet die zeggen, ja, God die bestaat voor mij niet. Wat heeft God ooit voor mij gedaan? Wel, we hebben juist gelezen, God heeft uw zonde verdragen. God heeft zijn zoon in de wereld gezonden. Dus God heeft heel veel voor u gedaan. En toch zeggen die mensen, ja, er zal wel iets bestaan, maar ik zie het niet. In Romans 1, we are given a view of people. We are not going to read it, but I advise you, if you do not know it well, go through it in your own time. But there you see how people think who do not consider God, who do not acknowledge God. And they live their lives, and you will often hear them say, well, what has God done ever? What has he done for me? Who is God? I cannot see him. Well, if you consider God, he forbear also their sin. He still is forbearing their sin. If you consider God sending Jesus in the world, who died for their sin, if only they knew how much God did for them, but they do not acknowledge it. And this is the kind of people we were. Every single one of us, we were like that. Zo waren wij ook. Wij stampten God ook tegen zijn schenen. Wij zondigden ook. En eigenlijk zegt Paulus tegen die mensen, je moet vernieuwd worden in uw denken. So do these people, also the Christians in Rome, were like that. And do these people, Paul is saying, you need to be transformed by the renewing of your mind, by the renewing of how you think. Kijk eens in Titus hoofdstuk 3. Look at Titus chapter 3. Vers 4 tot 6. Vers 4 tot 6. Titus 3, 4, 6. Maar toen de goede tierenheid en de mensenliefde, God houdt van mensen, van onze heiland aan God verscheen, heeft hij niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad van de wedergeboorte en van de vernieuwing door de Heilige Geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze heiland. God heeft ons ook in een extreme make-over cadeau gedaan. Maar wat doen wij daarmee? Gaan wij, nadat wij die operatie hebben gehad, nadat wij vernieuwd zijn geworden door Gods geest, gaan wij zeggen van, wauw, eigenlijk, die smink, dat vind ik maar niks, dat haarkapsel, ja, dat vond ik toch maar lelijk. Ik wil eigenlijk teruggaan. Of je kunt het beeld naar voor ogen halen, iemand die geopereerd is van zijn kanker. De kanker is weggedaan uit dat lichaam. En die persoon zegt, waar is die kanker? Ik wil die terug in mijn lichaam hebben. Dat is niet logisch. Maar wanneer wij ons gedachteproces niet gaan vernieuwen, dan zijn wij zo mensen. What we see in Titus chapter 3 is that God is a God who loves people. He loves men. He loves us. And he has done some surgery in our bodies too. He has renewed us through the Holy Spirit. This is his operation. Now, are we people who in the example of the extreme makeover, who are going to say, well, God, you have given me this new body, this new inner man that has been cleansed by sin, but yeah, this haircut, I don't really like it. The new look you have given me, I don't like it. I want the old look back. You can compare it with persons who have cancer in their body. When the cancer is removed surgically, they have taken it away, you would say, that's not logical, but they would say, give me that cancer, I want to put it back in my body. Well, if we are not being renewed, and we do not continue this process of renewing, be transformed, then we are persons who say, give me back this cancer, I want it back in my body. And that's not logical. That's why this message is so important for the Christians in Rome and for the Christians present here today. Daarom is die boodschap zo belangrijk voor de christenen in Rome, maar ook voor de christenen die hier vandaag aanwezig zijn. Laat me tot slot die twee versen nog eens opnieuw lezen en denk daar eens over na. Let us, for closure, read these two verses in Romans chapter 12 again. And let us think about what is written here and what it means for our life. Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 en 2. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, een heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Met andere woorden, christenen, leef als een christen. So when we have read this and thought about it, we can conclude it with these words. Paul saying, Christians, live as Christians. Amen.
Amen.